Welkom.
Dankjewel.
Journalist, schrijver, columnist en tegenwoordig ook de presentator van de week wel. Dus ik dacht het is leuk om je iets beter te leren kennen. Ook niet alleen als presentator, maar ook als Leon.
Ja.
Ik weet, je bent getogen in Geleen. Opgevoed door je moeder.
Ja.
Die kreeg jou vrij jong.
Ja, toen ze 20 was.
Hoe kijk je terug op die tijd vroeger?
We waren een compact gezin, want we waren ook echt met z'n tweeën. Ik heb ook geen broers of zussen. Maar we deden wel alles dat grote gezinnen ook doen. Dus we deden ook bijvoorbeeld loodjes trekken met kerst. als je jezelf had, moest je opnieuw.
Ja.
Dat was de regel. En we waren heel close. Dat was ook omdat mijn moeder dus jong was, maar 20 jaar ouder dan ik. En ook heel erg van muziek hield. Dus we gingen vaak naar concerten. We waren echt heel close.
Ja.
Ik vond altijd dat ouders, vaders en moeders van klasgenoten, vond ik altijd heel oud. En heel ouderwets. En dat was bij mij thuis absoluut niet zo. We waren wel, we woonden in een klein flatje in Geleen op de markt. Tegenover de legendarische Hanenhof. En we waren heel close, maar we konden ook echt enorme ruzie hebben. En dan was de oplossing dan van ons allebei, dus dat konden we vrij lang volhouden, dat we dan niks zeiden. Dus we konden echt dagenlang zwijgend door. Ja, een huis met 50 vierkante meter, dus de kans dat je elkaar tegenkomt is vrij groot.
Ja.
En als je dan niks zegt, dan is dat best wel lang. En,
was er altijd één iemand die dat het eerste verbrak?
Ja, maar de vraag was dan wie dat als eerste, die had eigenlijk een soort van verloren. Dat was een soort stare-down, zou ik maar zeggen.
Oh, ja.
Dus dat kan wel dagen duren, soms tot verbijstering van andere mensen. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij onze intense relatie.
Ja, je zei al, zij hield heel erg van muziek. Dat heb je van haar meegekregen. Wat was haar muziek?
Ze was heel erg fan van Supertramp en van Chris de Burgh. Heel veel mensen vinden die heel clef, omdat ze alleen Lady in Red kennen. Maar hij heeft echt hele mooie platen gemaakt. En hele mooie, vrij religieus getinte muziek. Dus die heb ik ook heel vaak live gezien. En toen, nadat mijn moeder is overleden, heb ik ook echt 10 jaar of zo heb ik Chris de Burgh niet kunnen draaien. En heb ik, denk was ik voor iets anders in Londen. En toen speelde hij toevallig in Londen. En toen heb ik het aangedurfd om weer naar een concert van hem te gaan. Toen merkte ik wel dat die muziek voor mij, zijn stem en hij, alles aan hem. Ja, dat hangt voor mij echt met mijn moeder samen. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer bij Night of the Proms was, dat festival, als journalist. En toen stond ik backstage. En toen kwam Chris de Burgh binnen. En toen kwam er zo'n limousine voorrijden. Het was heel duidelijk dat dat een vrouw was die Chris de Burgh had besteld. Zeg maar. Het was een sekswerker. Dat was echt voor iedereen volledig duidelijk. Het was ook 2 koppen groter dan hij en had nog hele hoge hakken aan. En toen heb ik mijn moeder gebeld van, nou, je gelooft het echt niet. Ik sta hier naast Chris de Burgh en die heeft gewoon net een prostituee gebeld. En zei mijn moeder, niet waar, dat zou hij nooit doen. En toen hing ze op.
Was nog niet de tijd van foto's, filmpjes.
Nee,
dat was gewoon, als je het vertelde, is het waar.
De mythe moest overeind blijven.
Ja,
de mythe van Chris de Burgh.
Ja, en terecht.
Ja.
Je zei al, ze is uiteindelijk overleden. Vroeg, jong ook. Ze is 58 geworden.
Ja.
Mijn moeder ook. 58 geworden, veel te jong. Dat is intussen al langer geleden. Hoe ben je daarmee omgegaan dat zij er niet meer is?
Slecht. Ja, dat heeft me heel veel, niet alleen heel veel verdriet gedaan, maar het heeft ook wel mijn leven op de kop gezet.
Ja.
Ik ben denk een half jaar daarna of zo in therapie gegaan. Best wel lang. 2 jaar of zo, 2,5 jaar wel echt bij een psycholoog gelopen. Ja, dat was ook echt nodig. Mijn leven was toen echt een puinhoop. In alle opzichten. En dat had allemaal daarmee te maken. Dat was allemaal daar op haar overlijden terug te voeren. We waren zo close. Maar ze was daardoor ook, ze was, en mijn moeder, maar ze was ook een hele goede vriendin. En ze was eigenlijk ook iemand die, waar ik denk ook niet de relatie mee heb die de meeste mensen met hun moeder hebben. Meer op afstand. Of het was geen u of zo. Of, dus ja, dat ja, ik kom toen wel echt vast te lopen. En dat was eigenlijk allemaal daarnaartoe te herleiden. Dus
ja.
Dat heeft me wel veel indruk gemaakt. En heeft ook lang geduurd voordat ik daar nog een beetje. Nou, laat ik zeggen, de eerste jaren hadden we dit gesprek, bijvoorbeeld dit deel van dit gesprek, al niet kunnen voeren, zeg maar. Dus het was ook, als iemand me erop aansprak of zo, dan was ik opeens ook heel emotioneel. En dat bracht ook allerlei mechanismen met zich mee om dat dan proberen te voorkomen. Wat natuurlijk niet kan, als een verdriet zo diep is. Dus ja, dat vond ik wel echt een lastig. Dat zie ik wel als een hele donkere periode in mijn leven. Ook omdat ik toen op andere gebieden ook vooral relationeel een hele verkeerde keuze heb gemaakt die daar ook allemaal mee samenhingen. Dat was, ik heb haar zeer gemist. En ik heb toen ook gemerkt in hoeverre ik wel op haar leunde. Ook al woon ik natuurlijk toch al niemand thuis en zo. Maar ja, dat was echt alsof mijn fundamenten in elkaar stopten.
Ja, jullie waren eigenlijk een 2-eenheid.
Ja.
Ja. Hoe is ze nu nog in je dagelijks leven?
Ja, er zijn wel heel veel dingen die ik nu doe of zo. Of mensen die ik ontmoet. Of herinneringen die waarvan ik weet dat ze dierbaar zullen zijn. Waarvan toch altijd, nou misschien niet altijd de eerste, maar dan toch vaak tot de tweede of derde gedachte is. Van ja, shit, dat had ik al. Dat had ik wel had nog willen vertellen. Of had ze erbij moeten zijn. Of ja, dat is waarschijnlijk voor jou ook herkenbaar. Dat is een soort van, het blijft een soort een referentiepunt dat verdwenen is, maar dat ja, het is een soort ja, het is een beetje als mensen, misschien een beetje raar vergelijken, maar als mensen die fantoompijn, als je een lichaamsdeel verliest dat je niet meer hebt, maar wel nog steeds voelt, dat is denk ik hier de emotionele variant van.
Ja. Nou. Er zijn ook mensen die dat nog doen, die dan met haar gaan praten of ben je zo iemand? Zeg je af en toe nog wat?
Nee, dat niet. Maar wel, dat is wel op haar sterfdag ga ik wel altijd dezelfde plek in het bos, vlakbij Geleen, waar we de as hebben uitgestrooid. Inmiddels ook mijn hond ligt. Dus ligt ze naast elkaar. Daar ga ik wel elk jaar naartoe. En dat is me wel, dat is wel een soort van dag waarop ik mijn telefoon uitzet. En dan, ja, dat is me wel dierbaar, die dag. Ja. Ja.
Een hele fijne jeugd dus gehad met haar samen in Geleen. Op een gegeven moment toch de keus, zoals veel jongeren die keus maken om Limburg te verlaten. Want die moesten wij de wereld in. Hoe was zij in die keuze om dit vak in te gaan en om inderdaad richting Amsterdam te gaan, je dromen na te jagen?
Ja, ik wilde altijd al voor Nieuwe Revue werken. Dat was mijn droom. Nieuwe Revue was voor mij een soort belichaming van een rock'n'roll leven dat ik echt nastreefde, dat ik graag wilde. Alleen het eerste jaar aan Nieuwe Revue geen plek voor mij nadat ik was afgestudeerd. Dus ben ik in eerste instantie bij de Limburg gaan werken. Dat was mijn tweede keuze, want daar had ik ook stage gelopen. Maar na een jaar belde Nieuwe Revue alsnog dat ze een vaste baan voor me hadden. En toen ben ik meteen verhuisd. Ik heb ook volgens mij in de eerste of tweede week, dat is inmiddels natuurlijk ondenkbaar dat dat kan, heb ik een huis gekocht in Utrecht.
Een appartement. Ja.
Ja, echt een soort van tegenover Tivoli.
Euro, ja precies. Ja, toen kwam dat ook.
Het was ook echt zo, ik liep daar binnen. Oh, dat is echt gaaf. Nou, ja, doe deze maar. En ik wist ook echt van niks. Die makelaar zei van, ik zei ja, verkocht. Net zoals op de markt moet je dat waarschijnlijk zeggen. En die man helemaal zo van, ja, maar dan moet je, wie is jouw makelaar? Ik zei, ja, u bent toch een makelaar? Nee, maar je moet ook een makelaar hebben. Ik zei, geen idee, we hadden geen koophuis. Ik kende dat allemaal niet. Dus ik zei, weet je nog een goede makelaar? Dus ik gaf die een nummer en heb ik gebeld. En toen heb ik in dat huis gezegd van, Leo van Donschot, ik sta hier, ik wil graag dat huis kopen. Dus ja, of u het wil regelen. En dan gaf ik gewoon die telefoon. Dus toen belde ik mijn moeder en zei, ik heb een huis gekocht. Nou, die werd helemaal. De vrij gevleugelde uitspraak van haar was, ik krijg grijze haren van jou. Die komt toen ook wel langs. Want zij, ik dacht van, ja, maar waarom? Je gaat toch geen huis kopen? En ik had ook een jaarcontract. Dus voor hetzelfde geld, ja, weet je, dan een jaar ben je baan kwijt. Zei, nou, A, die ben ik niet kwijt, want ik zorg dat ik zo goed ben dat ze me zullen houden. En B, ja, dan verkoop ik het weer. Dus ik was daar vrij makkelijk in. Ja, dat vond ze wel lastig. In eerste instantie, daarna was dat ook allemaal, komt dat allemaal wel goed. Maar mijn keuze voor Nieuwe Revue en zo, dat begreep ze wel. En dat leven dat daarbij hoorde bij Nieuwe Revue. Nu was ik vrij braaf, want ik drink niet en ik gebruik geen drugs. Maar dat was bij Nieuwe Revue niet de norm, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat vond ze eigenlijk allemaal wel grappig. Dat vond ze, wel mijn eerste stage dag, op dag 1, toen dacht ik, oké, ik moet sowieso zorgen, ik moet altijd degene zijn die het laatste weggaat. Dus ik blijf altijd tot iedereen weg is en dan ga ik pas weg. En toen zat ik daar, toen kwam een man binnen die ik niet kende. En dat was Paul Blanca, een kunstenaar, fotograaf. Maar die werkte ook voor Nieuwe Revue. Maar die was inmiddels echt best wel verslaafd. Maar die had wel nog steeds een pasje van het pand. Dus die vroeg dan of ik een tientje aan hem kon lenen. Maar dat was ik ook helemaal niet gewend in geleend. Weet je, had geen junks die om geld kwamen vragen. Dus ik gaf hem een tientje. Ik heb die man en dat geld natuurlijk ook nooit meer gezien. En echt 3 maanden later, zo met kerst, toen had hij 's ochtends alle kerstpakketten meegenomen van alle van mij, van alle collega's. En die verkocht hij toen in de Bijlmer onder aan de roltrap. Van tientje kon je eigen. En er kwamen revue-redacteur, kwamen zo'n roltrap af. En die zagen Paul Blanca staan. Hey Paul. En ik dacht, dat is toch ons kerstpakket? Dan kon je gewoon van tientje je eigen kerstpakket terugkopen. Ja, dat was een beetje hoe het bij Nieuwe Revue ging. En mijn moeder vond dat allemaal heel erg om te lachen. Die vond dat heel grappig.
Je hebt je daar volledig in ondergedompeld. Ja. Je zegt geen drank, geen drugs, maar wel genoeg verhalen gemaakt die daaraan relateerden en die wereld ingingen. Is dat voor jou makkelijk om dan zo'n andere wereld in te duiken?
Ja, want ik ben eigenlijk vooral heel nieuwsgierig. Dus ik vind het eigenlijk altijd leuk om mee te maken. En ik vind het leuk om op plekken te komen waar ik zelf niet zou komen, om mensen te ontmoeten die ik misschien niet zelf in eerste instantie zou ontmoeten, om welke reden dan ook. Dus ik heb er echt 10 jaar lang mijn ogen uitgekeken. En ja, ik vond dat één groot avontuur. En ik heb ook niet zo heel snel, ik vind zelf wel van alles, maar ik heb niet zo heel snel een oordeel over iemand anders. Dus ik, ik was vrij open-minded op wat ik allemaal tegenkwam. En bij de meeste verhalen, interessant, ga ik eens op zoek. Dus ik kwam echt op de meest rare plekken, tussen illegale straatracers in gevangenissen. En ik bij alles had, dat was ook de norm bij Nieuwe Revue. Je mocht je gedragen zoals je wilde, dus uitzien zoals je wilde. Alles was daar min of meer toegestaan, als je maar met een goed verhaal terugkwam. En ik vind schrijven heel erg leuk. Dat heb ik altijd het allerleukste gevonden. Dus en die dingen die ik meemaakte en die mensen die ik ontmoette, daar zat altijd een geweldig verhaal in. Dus ik vond het daar echt, ik vond het daar één groot feest eigenlijk. Het was heel intens. Ik heb er ook heel hard gewerkt, maar dat voelde helemaal niet zo, want alles was een soort avontuur.
Ja,
het
was gewoon een deel van het leven, ja. Eigenlijk, het werk.
Ja, en mijn moeder vond dat ook allemaal. Dat was vroeger al. Ik was heel erg fan van Fish. Was de eerste zanger van Marillion, van Kaylee. Toen als Fish naar Nederland kwam, dan ging ik naar al zijn concerten. Ik geloof dat, zeg maar, maat houden is niet per se mijn belangrijkste kwaliteit. Dus ik kreeg zo'n lijstje. En, te gek. Dan ging ik naar, kon je dat invullen van de fanclub. Dan ging ik naar 8 shows. Maar ik had gewoon natuurlijk niet zoveel geld. Ik woonde gewoon thuis en ik had een overjaarkaart. En dan bleef ik in elke stad bleef ik gewoon op het station slapen. Gewoon op een bankje op het station. En toen was ik 16 of zo, of 17. En mijn moeder vond dat allemaal prima. Ik moest dan wel s'avonds altijd bellen van waar ik sliep, dat ze dat wist. Maar één keer was ik in Eindhoven, speelde in de F vanavond, was ik in Eindhoven blijven slapen. En toen kwam mijn moeder 's ochtends op de werk. Toen werkte bij een juwelier in het centrum van Geleen. En toen zei een collega vanavond, ging ik mijn flat uit. En er was geen zwerver, maar lag een jongen bij ons gewoon in het trappenhuis. En moeder zei, had hij een groene jas aan met een rode sjaal? Ja, dat was Leon. En die mensen waren echt helemaal voorbij. Van, hoe kun je nou goed vinden dat jouw zoon ergens in een trap uit? Mijn moeder wist, dat komt wel goed. Daar kom je aan huis en dan is het weer is prima.
Je zegt net, maat houden is niet mijn sterkste kant. Daar kunnen we denk ik zo nog op terugkomen. In het kader ook van Bruce Springsteen. Maar is het voor jou ook een reden dat je geen drugs neemt, geen drank, geen alcohol drinkt?
Nou, ik heb daar sowieso niet zo'n behoefte aan. Ik vind ook heel vaak vragen mensen me waarom drink je niet, maar ik vind in eerste instantie volgens mij
gekke
waarom
vraag
drink je, waarom drink
ja, precies,
je wel?
Ja.
Maar ik denk ook, en ik denk daarnaast ook, kijk, je hebt mensen, ik drink niet, ik heb ook nooit gedronken, maar ik zie ook echt wel dat wat de sociale functie kan zijn van alcohol. En ik zie ook dat sommige mensen in eerste instantie ook wel iets losser en soms misschien ook wel leuker worden van alcohol. Ik denk ook dat er wel een soort turning point is, zo ergens op de avond. Dat verschilt dan per persoon waar dat ligt.
Als je nuchter bent, zie je dat meteen.
Precies,
ja.
En dat is het moment waar ik meestal wegga, als dat keerpunt massaal wordt. Maar je hebt ook mensen die niet leuker worden van alcohol. En ik heb toch wel echt een sterk vermoeden dat ik tot die categorie behoor. Dus ik heb ook daarom dan nooit een behoefte aan gehad.
Ja. Je hebt voor de Nieuwe Revue heel veel verhalen geschreven. Uiteindelijk ben je ook boeken gaan schrijven. Wat ben je voor schrijver? Ben je iemand die 's ochtends gaat zitten, die een uur vrij moet plannen? Of komt het een beetje gedurende de dag tot je?
Ik ben wel eigenlijk een planner. En ik kan me vrij goed concentreren. Dus ik kan echt uren en één stuk door schrijven. Ik vind het wel heel leuk om in publieke, openbare gelegenheden te zitten. Dus ik heb 2 van mijn boeken heb ik hier in Maastricht, Café Zondag, die heb ik echt bijna, denk van 90% daar geschreven. Gewoon in een hoekje. En heel veel mensen vonden dat raar, bijna niet heel afgeleid. Maar ik vind het wel grappig dat je dan zo heel geconcentreerd met je laptop zit. En dan een uur later kijk je op en dan zit er opeens iemand anders. Ja. Dat had ik dan niet eens gezien.
Dus voor jou een beetje ruis op de achtergrond,
ja,
is eigenlijk wel fijn.
Ja, ja, maar wel dat je lekker koffie kan drinken. En dat je af en toe even uit het raam kan zien iemand langslopen. Dan ga je wel verder. Maar ik kan me wel afsluiten dan van de rest. Boeken is wel, ik denk 11 of 12 boeken geschreven, maar ja, dat is wel intens, omdat het lang is en je bent lang met één onderwerp bezig. In mijn geval vaak met één persoon ook, omdat het vaak non-fictie is.
Hmm.
Ja, dat zijn wel lange soms wel 3 jaar processen waar je ook echt helemaal, zijn wel momenten altijd dat je van jezelf even kwijtraakt of dat je in een soort dip komt. Net als je dan een paar hebt geschreven, weet je dat ook. Dat is wel fijn dat je dan weet dat die dip ook wel overgaat. Dat is wel prettig om dat te weten. Maar ja, dat is wel intens. Maar ik vind het wel echt heel tof om te doen.
Ja, wat heb je dan daarin over jezelf geleerd? Van, zo ben ik in zo'n proces?
Dat je, niet je, ik ben geen voetballer, maar dat ik dat ik mezelf kan verliezen in iets. Maar dat is ook voor een deel nodig. Dus ik vind dat ook niet alleen maar erg. Ik heb de neiging om ik ben vrij goed op mezelf ergeren, zeg maar. Dus ik vind, het meeste ben ik eigenlijk boos op mezelf. Dus ik kan bijvoorbeeld dan voornemen, je hebt nu 20 mensen geïnterviewd. Werk dan elke keer meteen de dag daarna dat interview uit. En laat dat niet liggen, weet je wel. Omdat je dan weet van de vorige keer. Van dan kom je op het einde een soort van brei van informatie terecht en is het ook gewoon bijna niet meer te doen op een dag. Nou, de keer daarna doe ik dan alsnog niet. Terwijl ik dan weet dat ik me dat had voorgenomen. Dan kan ik echt ontzettend kwaad op mezelf. Je wist toch dat je... Er stond ooit in een stuk van Ivo Hoekstra, zijn verslaggever van de Limburger. Die volgens mij ging die voor de 13e keer of zo op voor zijn rijbewijs. En hij zakte weer. En toen noemde hij zichzelf faalaap. Dat vond ik zo'n grappig woord. Dat stond in de kop ook. Faalaap. Dat woord heb ik vrij denk dat het woord waar ik mezelf het meest vaak mee heb uitgescholden is faalaap. En dat is altijd als ik mezelf iets heb voorgenomen om te doen. Omdat ik weet dat dat zo moet. Omdat het andere niet werkt. En dat een keer daarna dan toch niet doe.
Ja. Ja, dat gaat over zo'n langer proces dan op en neer. Ook met of je blij bent met jezelf of niet. Op het einde gelukkig wel, hoop ik.
Ja, uiteindelijk is er altijd... Ja. Het komt uiteindelijk altijd goed. Alleen het punt is, dus net als met je eindexamen op school... of je proefwerk vroeger op school. Daar kun je ook nu van terugdenken van... Jezus, heb me daar zo druk over gemaakt. Alleen, ja, als je dat niet had gedaan, had je nooit gehaald. Ja. Weet je, als jij je niet druk had gemaakt en ik over ons eindexamen op school... zaten we nu nog op de middelbare school... Dus het komt altijd goed, maar je mag er niet van uit dat het goed komt, want dan komt het niet goed.
Ja, dat gaat over die lange processen. Je bent ook columnist, die noemde de Limburger al. Ja. Hoe anders is dat om die column te schrijven?
Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan samengebald in één dag. Ja. Dus het is eigenlijk
dan
korter.
Dan ga je ook door dat hele proces.
Ja, dat is echt zo. Ja, het is ook korter, maar ook het is heel intens, maar ook verschrikkelijk leuk. Alleen de bevrediging komt ook sneller. Want op een gegeven moment is de column af. En dat is niet pas na een jaar of na twee jaar. Dat is het eind van die dag. Mm-hmm. Maar het is wel, ik schrijf altijd door. Ik vind het altijd een stomme columnisten dan op vakantie zijn of zo. Dan staat er zo'n ding van, is er nu niet en er wordt vervangen door die en die. Dat zul je bij mij nooit zien. Ik vind een column gaat gewoon altijd door. Die gaat ook door als ik ergens anders ben. Maar ik heb wel gemerkt aan mijn vriendin en de vriendinnen voor haar ook, dat het prettig is als ik hem 's ochtends af heb, want daarna ben ik gewoon leuker.
Ja, ja. Anders zit je met je hoofd nog deels daar.
Ja, best wel een grotendeels ook, best wel.
Ja. Ja. Je zegt op vakantie en zo gaat het ook door. Dat is dus ook onderdeel voor jou dat het werk onderdeel is van het leven. Je bent geen, dan ga ik werken, dan heb ik vrij.
Nee, dat loopt door elkaar. Nee, dat loopt door elkaar en tijd loopt door elkaar. En dat ik niet precies kan... ik hoor vaak, als ik naar concerten ga, mensen vragen... Is dat, nu ben je nu voor je lol of voor werk? En ik, ja, geen idee. Allebei.
En dat,
voor mij zijn het niet twee gescheiden werelden. Mm-hmm. Ik vind mijn werk heel lollig. En ik heb heel veel lol in mijn werk. En soms schrijf ik erover, soms niet. Ja, was het dan achteraf werk? Geen idee. Maar ja.
Ja, je hebt het heel veel gehad over concerten en over muziek. Bruce Springsteen is een van de grote liefdes. In de top van beste concerten ever staat hij er. Nou, als het een top 5 is, staat hij er ook 5 keer in?
Ja, dan zou ik toch zeggen dat al zijn concerten dan samen op één staan. Oh, of zo, ja. Zodat ik nog plekken voor de anderen. Ja. Maar die heb ik al heel vaak live gezien. Ja.
Wat is het aan Springsteen dat je zo grijpt?
Eigenlijk alles. Dus dat bedoel ik mee zijn muziek, zijn teksten, alles waar hij voor staat. Zijn charisma op het podium, zijn honger. Zijn niet aflatende energie. Ik word blij van hem, hij ontroert mij. Hij is voor mij een soort voorbeeld. Ik heb echt niks kritisch over die man te zeggen. Echt helemaal niks. Ik heb alle boeken over hem gelezen. Ik heb films over hem gezien. Ik heb een boek over hem geschreven. Een film over hem gemaakt. Een theatervoorstelling over hem gemaakt. En er is werkelijk niets wat ik op die man heb af te dingen. Helemaal niks.
Intussen wordt hij wel ook telkens een beetje ouder. Ja. En je hebt artiesten als bijvoorbeeld Paul Simon was begin dit jaar in Nederland. Paul McCartney heeft nog een tour gedaan waarvan mensen zeggen op een gegeven moment is er een bepaalde leeftijd, dan kun je beter stoppen. Kun je je dat voorstellen bij Bruce? Dat er een leeftijd is waarvan je denkt, oh, ik moet misschien niet meer gaan. Of, want je hebt nu zo'n beeld van hem, daar mag niemand meer aankomen.
Nee, klopt. Ik denk dat hij dat zelf ook ziet en dat hij dat voor zal zijn. Want zijn eigen lat ligt altijd oneindig veel hoger dan die van mij of van al zijn andere fans. Dus ik denk dat hij dan iets anders gaat doen. Ik denk dat er een moment komt waarop het fysiek niet meer te doen is om 3 uur lang op een podium met zo'n band te staan. Maar dat hij dan wat kleinere shows gaat geven, akoestisch of met een uitgeklede. Ik denk dat hij altijd op een podium zal blijven staan, want dat is gewoon wie hij is en wat hij doet. Maar ik denk wel dat hij daar andere manieren voor zal vinden. Ik snap dat eerste wat jij zegt. Er zijn inderdaad artiesten die waar ik vind het ook wel een schoonheid hebben. Er zit ook een zekere schoonheid in verval. Ik vind het artiesten zoals je noemt Paul Simon en Paul McCartney, die al in de 80 zijn of tegen de 80 lopen. Kijk, ooit was het idee dat popmuziek iets van de jeugd was. Hè? I Hope I Die Before I Get Old song The Who. Maar die staan nog steeds op een podium. Die hebben zelf ook destijds niet gedacht dat ze voordat ze. Weet je, dat die hebben ook. die koppeling tussen jeugdcultuur en popmuziek losgelaten. En ik vind het idee, dat vind ik ook in vriendschappen, in relaties, in werken, dat je samen een soort van, ja, dat je samen op een pad gaat en dat je dat pad ook afmaakt, zeg maar. Dat er ook verschillende fasen in zitten en dat er even jeugdigheid een minder groot deel wordt of zelfs helemaal verdwijnt. En dan natuurlijk sommige van die artiesten dan minder goed bij stem zijn, niet meer zo krachtig, niet meer zo fysiek. Maar ik vind het ook mooi om met die fase met ze in te gaan. Want heel vaak, de Rolling Stones zijn er misschien wel het beste voorbeeld van. Dan maak je dat over grappen van, dat zijn fossielen, die zijn ouder. Iedereen moest lachen toen Keith Richards een keer uit een boom viel. Van, denk, ja, A, jij kan niet eens in een boom klimmen. Hij kan er in ieder geval nog in, hij valt er later ook uit. En B, ja, dus toch, ik vind het alleen maar gaaf dat zij nog steeds zo met die gegroefde kop op een podium staan. Want dit is wat ze doen, dit is wie ze zijn. En vaak is het ook projectie. Je vindt het ook, weet je, dan zeg je, oh, weet je, als iemand opkomt die ze dan 20 jaar niet hebben gezien, oh, die is oud geworden. Denk, nee, jij ook. Ja. Wij allemaal. Dat is maar goed ook. Want het is of dat, of je gaat dood. Dus een andere weg is er niet. Dus ik vind het wel mooi. Het wint ook aan emotionele diepgang voor mij. Omdat het is verwoven met steeds meer herinneringen. En je bent zelf ook in een andere levensfase. En het grijpt dan terug op allerlei plekken in je leven. En allerlei herinneringen. Dus ik vind het eigenlijk steeds waardevoller worden.
Heeft dat ook ermee te maken, of heeft het er ook mee te maken dat je uiteindelijk weer terug bent gekomen naar Limburg? Dat je inderdaad merkt van, nou, ik word ook ouder en ik heb ook andere behoeften. En het hele Amsterdam leven laat ik achter me.
Ja, ik wilde eigenlijk weg voor de. Ik ben mijn nieuwe revue. Heb ik na 10 jaar ontslag genomen. Omdat ik dacht, ik heb nu alles gedaan wat ik wilde doen. En ik kan dit nog 20 jaar doen. Maar dan ga ik wel een herhaling vallen. Dan ga ik eigenlijk op een soort routine voor een deel verder. Dan wil ik eigenlijk voor zijn. Dan vind ik zonde om dan een soort van minder. Een soort van minder intensiteit door te gaan. Dat had ik met Amsterdam ook een beetje. Ik heb daar echt heel graag gewoond. Ik woon midden in het centrum naast de Dam. Vond ik te gek. Maar ik merk ook dat Amsterdam. Ja, nou, ik hoef je niet uit te leggen hoe druk die stad is, hoe hectisch die stad is. Dus ik verzag wel, er komt een soort punt waarop je hier gewoon helemaal klaar mee bent. En dat wilde ik eigenlijk voor zijn. Ik wilde dan niet met een slecht gevoel weggaan. Dus ik had toen al een werkkamertje in Maastricht, waar ik best wel vaak was. Dan zat ik dan eigenlijk nooit, zat ik altijd in dat café of ergens anders te schrijven. Maar ik was hier al best wel veel. En op een moment dacht ik van, ja, ik wil hier eigenlijk gewoon, en mijn vriendin had dat ook, terwijl ze niet van hier komt. Ik wil hier eigenlijk altijd hier wonen. Ik vind het hier zo fijn. Dus dat was eigenlijk een soort logische, ja, voor heel veel mensen onlogische keuze. Maar ik vond het, en dat hebben we meteen gedaan. Ik ben niet zo heel erg van dat ik daar dan nog een jaar over ga nadenken of twijfelen. Ik heb sowieso niet zo heel veel met. Een van de momenten waarop ik me heel erg aan mezelf erger, is als ik heel lang over iets twijfel. Ik kan echt heel pissig worden op mezelf als ik ergens niet uitkom. En dan neem ik eigenlijk liever een besluit waar ik dan misschien achteraf, misschien niet het beste besluit. Maar besluiteloosheid vind ik echt een toestand waar ik heel slecht in kan verkeren. Dan gaan we naar Maastricht. Punt. Dan gaan we verhuizen. En daar heb ik echt nooit een seconde spijt van gehad.
Ja, sommige dingen krijg je rationeel niet opgelost. Moet je voelen.
Moet je gewoon voelen en dan ook dus doen. Ja.
En nu hier, wat is voor jou een ideale dag in Maastricht?
Dan ga ik of ergens zitten met een boek, of ik ga naar een filmhuis, of ik ga kijken of er nog een concert is, of ik ga naar de sauna, of ik ga 's ochtends rennen in het veld. Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen, als ik ze nu zo opnoem, die ik ook door de week doe. Maar dan ondertussen schrijf ik een column en ben ik maar iets beter. Dat loopt allemaal bij mij een beetje door elkaar. Dus dat verlangen naar. Je zegt net, ik veeg je agenda. En dan heb ik meteen,
wildwillige dingen, wacht.
Precies. Dus ik heb liever niet dat je hem leegveegt. Dat staat gewoon, hij is wel vol. Maar hij is wel allemaal vol met dingen die ik er zelf om een reden ingezet heb.
Ja, we hadden nog veel langer door kunnen praten. We hebben het helemaal nog niet gehad over je hond. Over de nieuwe, hopelijk veel betere vegan en vegetarische plekken in Maastricht. Maar hopelijk gaan we die ook een beetje leren kennen in de week wel via jou. Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.